Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Het is voor mij weer opnieuw een vreugde om een keer in jullie handen te zijn. Het is iedere keer weer een genoegen om bij jullie te mogen zijn en op te mogen dienen met het woord van de Heer. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, zeggen ze dan. Het is de laatste weken dat mijn gedachten en hart gericht is op de dingen van boven. En ik geloof voor ons allemaal, voor gelovigen, dat dat altijd weer goed is. Dat wij gericht zijn met ons hart, met onze gedachten, op de dingen van de Heer. Want daar is het te doen. Wij hebben onze Heer, die hier op aarde geleefd heeft, die hier op aarde gestorven is, maar die hier ook op aarde weer is opgestaan. En als mens teruggegaan is naar de hemel, van waar hij eerst als eeuwige zoon van God naar deze aarde gekomen is. En als ik zeg dat mijn gedachten gericht zijn op de dingen van boven, dan zijn er vandaag ook heel veel christenen wier gedachten gericht zijn op de dingen van beneden. En dat is niet altijd goed. En als ik daar begon over na te denken, van wat ik zou mogen voorbereiden om vanmorgen bij jullie in het midden te brengen, toen hingen mijn gedachten naar twee geloven. En als de Bijbel me het niet zou zeggen dat het alle twee gelovigen waren, dan zou ik zelf twijfelen. Maar het is omdat de Bijbel zelf het zegt, dat het alle twee gelovigen waren, dat ik dat kan zeggen vanuit het woord van God. En ik zal met jullie die gedeelten lezen, en ik hoop dat het dan ook iets duidelijker wordt, en dan mag ik door de genade van de Heer God ook bepaalde dingen doorgeven die ook aan mij gegeven zijn. Man, ik heb ze ook niet uit mezelf. Ik geef ook alleen maar door dat wat ik zelf heb ontvangen, dat ik weer met jullie mag delen. En het is de bedoeling dat we deze dingen die we met elkaar ontvangen ook weer aan anderen delen. Dat is de bedoeling van het doorgeven van het woord van God. En ik wil jullie eerst meenemen naar een gedeelte. Ik zal eerst die twee personen opnoemen. Het waren twee familieleden. De een was de neef van de ander. En hij is altijd met Abraham, was ze toen nog meegetrokken, Lot. En ik ga te beginnen lezen een stuk in Genesis. Hoofdstuk 12. We beginnen eigenlijk, als je dat moet je dan voor jezelf maar een keer opzoeken in Handelingen. Als je dan het getuigenis van Stefanus krijgt, dan krijg je dat Stefanus daar heel de geschiedenis van Abraham en van andere gelovigen aanhaalt in het getuigenis dat hij geeft tegenover de oudsten van het volk. waar hij mee aantoont dat Jezus van Nazareth de Messias was. En dan krijg je ook een gedeelte dat je ziet dat Abraham eerst wacht aan de grens van het beloofde land voordat hij het beloofde land intrekt en doortrekt. En dat is tot op het moment dat zijn vader gestorven is. En dan verder, dan trekt hij het hele land door. En hij trekt van plaats tot plaats. En overal vind je, dat is heel merkwaardig, dat is heel mooi om te zien dat overal die plaatsen waar Abraham komt, daar richt hij een altaar op. En om het met nieuw-testamentische taal te zeggen, dat is overal waar Abraham kwam, daar leidde de Heer hem tot aanbidding. En dat is vandaag belangrijk. Hoe meer ik dingen mag onderzoeken in het woord van God, hoe meer ik erbij bepaald word dat het aanbidden van de persoon van de Heer Jezus zo heel belangrijk is. Maar nu terug naar het gedeelte. Nadat ze heel het land, of het grootste gedeelte van het land, zijn doorgetrokken, dan brengt de Heer als het ware een beproeving in het leven van Abraham. En er komt een hongersnood in het land. En dan zien we in hoofdstuk 12, vanaf vers 14, en ik lees u voor hen die volgen uit de zogenoemde herziene statenvertaling. En het gebeurde, zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en zij prezen haar aan bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. Omwille van haar deed hij goed aan Abraham, zodat hij klein vee, runderen, ezelen, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware plagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep de farao Abraham en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw. Neem haar mee en haar. De farao gaf enige mannen opdracht met de betrekking tot hem en zij begeleiden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan hout. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook een klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Akanaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot: laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. Als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg zijn ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heere Sodom en Gomorra ten gronde gericht had. Was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten. En zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zet zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heer. En de Heer zei tegen Abraham, nadat Lot van hem afgescheiden had: sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En dan nog iets uit de tweede Petrusbrief, uit het Nieuwe Testament. De tweede Petrusbrief, het tweede hoofdstuk. De tweede Petrusbrief, het tweede hoofdstuk. Vanaf vers 7, de tweede Petrusbrief, het tweede hoofdstuk vanaf vers 7. En als hij, de rechtvaardige Lot, redde, die zwaar te lijden had door de losbandige wandel van de zedeloze. Want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun zondige werken. Tot op. Twee personen. Wil ik beginnen? Ik wil eerst iets doorgeven over Lot. Lot was vanuit het land, als Abraham geroepen werd, meegenomen, meegedaan met Abraham. Had Lot, die vraag mogen we stellen, had Lot van Abraham positieve dingen gezien? Ja, heel veel. Hij had gezien het vertrouwen, het geloof van Abraham had hij gezien. Want de Heer die had hem geroepen uit Mesopotamië, zonder te weten waar hij zou heen gaan, zonder te weten waar hij zou terechtkomen. Abraham was op de stem van de Heer, had hij gehoor gegeven en was gegaan naar daar waar de Heer hem leidde. En de Heer heeft Abraham gezegend. We lezen in dat gedeelte dat we zojuist met elkaar gelezen hebben, dat de Heer God het land Israël gegeven heeft, niet voor een tijd, voor eeuwig, zonder begin, zonder eind. Vandaag zijn er heel veel mensen die verkondigen, jammer genoeg, dat er geen toekomst is voor Israël. Nu, ik moet nogmaals, weer opnieuw, misschien in voor zoveelste keer, in hetzelfde stramien vervallen, er is zeker een toekomst voor Israël. De Heer kan de beloften die hij gegeven heeft in het Oude Testament, en dat zijn er heel veel, kan hij niet halverwege stoppen en niet in vervulling laten gaan. Er zijn heel veel teksten in het Oude Testament, profetieën, die vandaag de dag nog niet in vervulling zijn gegaan. Er komt een dag dat de Israëlieten zullen zien, zoals de profeet Zachariah zegt, op wie ze doorstoken hebben. Er komt een dag dat ze de Heer Jezus zullen herkennen. En misschien heb ik het hier al een keer gezegd, ik weet het niet, maar er is iemand die ik redelijk goed ken, die nogal contacten heeft met mensen in Israël, en hij had daar een gesprek met een rabbi. En die rabbi, dat is iemand die behoort bij de gelovigen van Israël, die nu nog de Messias verwachtende zijn. En die man die zei tegen die persoon dat ik een beetje ken, van die Messias die wij verwachten, die zou wel een keer heel goed kunnen trekken op de Jezus van jullie christenen. Ja. Als je zulke dingen hoort, dan gaan mijn oren fluiten. Dan gaan mijn oren fluiten. Want dat is heel ver gaan. Nu, goed, dat was even terzijde. Abraham, die heeft met Lot heel het land doorgetrokken. En ik ga vandaag niet stilstaan bij die plaats, dat is ook op zich heel bijzonder dat ze daar voor het eerst een altaar gebouwd hebben tussen Bethel en Ai. Dat is heel speciaal. En daar gaan we vandaag niet bij stilstaan, dat zou ons veel te ver leiden. Maar op een gegeven moment hebben we gelezen, komt er een hongersnood in het land. En dan zien we, dat stukje hebben we niet gelezen, dat Abraham tot zijn vrouw zegt, omdat zijn vrouw heel mooi is, Sarah was een hele mooie vrouw, en Abraham die op dat moment is het vertrouwen van Abraham op de Heere redelijk ver te zoeken. Hij denkt dat de farao hem zal doden omwille van zijn vrouw. En dan vraagt hij aan Sarai dat ze zal zeggen dat ze zijn zuster is. Zou ik zeggen, Abraham, jongen. Nou, wie ben ik? He? Helemaal niemand, nee. Maar toch zien we dat dat gebeurd is. Maar de Heere laat dat niet zomaar passeren. De Heere die ziet het. En er komen plagen op het huis van Farao. hoe ze dat te weten gekomen zijn, dat staat er niet bij. Maar Abraham, die wordt er wel op terecht gewezen. En de farao die zegt, waarom heb je mij niet gezegd dat ze je vrouw was? En het gevolg is dat Abraham met al hetgene wat hij heeft teruggestuurd wordt naar het land Israël. En dan zie je in die geschiedenis die daarop volgt dat er oneenigheid komt. Dat er oneenigheid komt tussen Abraham en Lot. Abraham en Lot. Omdat ze allebei heel veel goederen hebben. Waren rijke mensen. En dan moet er een keuze gemaakt worden. Dan moet er een keuze gemaakt worden van waar ik vanmorgen al mee begon. Ofwel, je kijkt naar boven en je verwachting is van boven gericht. De Heer die zal het voor mij maken. Ofwel zijn je blikken naar beneden gericht. En dat is wat Lot doet. En ik heb al gezegd en ik herhaal het nog een keer. En dat stuk wat we gelezen hebben in de 2e Petrusbrief, als dat niet gestaan had dat Lot een rechtvaardige was, dan had ik vandaag niet durven zeggen dat Lot een gelovige was. Dan had ik het niet durven aanhalen. Maar het is omdat het wel duidelijk in Gods woord staat, dat ik vandaag durf te zeggen, Lot was een gelovige. Met al heel de geschiedenis die je zou kunnen aanhalen, wat er allemaal met Lot is gebeurd, dat is gewoon een verschrikking. Dat is een echte verschrikking. En wat er uit Lot voortgekomen is, dat zijn de twee grootste, of twee van de grootste vijanden geweest van het volk van Israël. Namelijk de Moabieten en de Ammonieten, die voortgekomen zijn uit de dochters van Lot. En dan zie je in die geschiedenis hier, wat we met elkaar gelezen hebben, naar wat Lot kijkt. Hij kijkt naar de Jordaanvlakte. Hij kijkt dat die vlakte voorzien is van veel water, van veel zegen voor zijn kudde. Hij kijkt naar de aardse dingen. En dan wil ik de vraag stellen, dan wil ik de vraag in ons midden leggen, even goed van mezelf, dan wat kijken wij vandaag? Op wat zijn onze ogen vandaag als gelovigen gericht? Met wat zijn we vandaag bezig? Nu, als ik terugkijk op mijn leven, dan moet ik ook toegeven voor mezelf, ik heb heel dikwijls en heel veel gefaald. Ik heb het natuurlijk vandaag gemakkelijker te zeggen, ik ben met pensioen. En ik heb heel veel tijd. En ik heb heel gelukkig heel veel tijd. We hebben in een van onze liederen gezongen, de Heer die laat nooit alleen. En dat is waar. Dat kan ik getuigen. De Heer die laat nooit alleen. Die legt steeds weer opnieuw onze gedachten naar wat de Heer met ons doet. Wat de Heer ons wil geven. Wat de Heer ons wil leiden, waar hij ons wil leiden. En het is zo dat de Heer mij ook nooit alleen heeft gelaten. Hij heeft mij altijd eraan herinnerd, ook als ik op een verkeerde weg was. heeft hij mij eraan herinnerd. Samuel, is niet zo goed wat je aan het doen bent, beste jongen. En iedere keer opnieuw krijg je als het ware dat tikje op de schouder dat de Heere zegt tegen je: kom maar eens hier. Ik zal je eens tonen wat ik voor je heb gedaan. En dan word je iedere keer opnieuw bepaald bij de liefde en de genade van de Heer Jezus. Dan word je maar, dan worden je ogen gericht op één groot werk. Dat is wat de Heer Jezus voor mij heeft volbracht. Niet alleen voor mij, maar voor ieder die de Heer Jezus in zijn leven heeft aangenomen. Voor ieder die zijn hand heeft gelegd op het werk dat de Heer Jezus voor u en voor mij heeft volbracht. Toen de Heer Jezus op het kruis is gestorven, toen stierf hij daar als de zondeloze. De Heer Jezus die had nooit iets verkeerd gedaan. De Heer Jezus heeft hier op aarde gewandeld, altijd in overeenstemming met dat wat de Vader van hem vroeg. En daarom was hij ook de enige die hier als mens op aarde gewandeld heeft, die dat werk voor ons, voor u en voor mij kon volbrengen. Maar er is één ding aan verbonden. De Heer, onze Heer Jezus, die is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan uit de dood, als de eerste. En straks, als de Heer nog niet gekomen is, als we hem nog niet tegemoet mogen gaan in de wolken en met hem meegevoerd worden, eerst zullen zij die in de Heer Jezus gestorven zijn, die zullen, zegt de schrift, eerst opstaan. En dat is niet alleen in de brief aan de Thessalonicenzen. We zijn bij ons in de gemeente zijn we bezig met de brief aan de Korinthe te behandelen. En als je Korinthe 15 leest, daar word je er ook mee bepaald. En nog op andere plaatsen word je er mee bepaald dat de geloven die de Heer Jezus toebehoren, met hem zullen verenigd worden in de lucht en voor altijd op die plaats met de Heer zullen mogen zijn. Dat moment komt. En daar mogen onze ogen naartoe gericht zijn. Goed. Abraham, die kiest de andere kant. Maar hij wordt door de Heer gezegend. Lot, die kiest de kant van waar veel water is, de Jordaanvlakte. En wat zie je dan dat er zo merkwaardig is? Het is alsof datgene waar je een keuze voor maakt, als je een keuze maakt voor de verkeerde dingen vandaag, dat heeft een broeder destijds tegen mij een keer gezegd. En ik moest hem na een tijd, moest ik hem gelijk geven. Als je verkiest voor de verkeerde kant, voor de kant onze ogen naar beneden gericht, datgene wat op de aarde is, dat werkt als een spiraal. En die spiraal die gaat altijd maar dieper en dieper naar beneden. En je ziet van Lot dat hij voor het eerst zijn tenten opslaat nabij Sodom en Gomorra. En de Bijbel die vermeldt het heel duidelijk. Die mensen van Sodom en Gomorra, dat waren totaal verkeerde boze zondaars in de ogen van God. En die stad die was nog niet verwoest. Maar een beetje verder lees je dat Lot al niet meer woont tegen de muren van Sodom. Nee, nee. Hij woont daar in Sodom. Hij woont in Sodom. En als de geschiedenis komt dat de Heer een ontmoeting heeft met Abraham, dan zegt de Heer: zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dan komt daar dat gebed van Abraham. Als er zoveel in deze stad zijn, zou je dan de stad verwoesten? Als er zoveel in de stad zijn. En dan waagt het Abraham om zo ver te gaan. En het laatste wat we zien is dat Lot en zijn vrouw en zijn dochters uit Sodom en Gomorra gered worden. De vrouw, jammer genoeg, die hangt zo vast aan de dingen van Sodom en Gomorra dat ze zich omdraait en kijkt wat er met Sodom en Gomorra gebeurt, wat het oordeel is wat over deze steden komt. En dan verandert ze in een zoutpilaar. Maar Lot en die dochters, die worden gered. De Bijbel die zegt in de tweede Petrusbrief. En het is zo, want wil ik even terloops meegeven, als je verschillende brieven in het Nieuwe Testament bekijkt, niet de tweede brief aan de Korintiërs, die niet, maar de tweede Timotheusbrief, de tweede brief aan Petrus, die wijzen ons iedere keer, als je heel die kleine boekjes doorleest, die wijzen er ons op het verval dat zal gebeuren vandaag onder de gelovigen. Dat is jammer. We worden op die manier worden we gewaarschuwd. Worden we getoond dat we leven vandaag in een tijd van verval. Wil dat zeggen dat we vandaag niet meer moeten evangeliseren? Nee, zeker niet. Zeker niet. Iedere geredde zondaar, daarvoor is het feest in de hemel. Voor iedere geredde zondaar. Voor iedereen die op de knieën komt voor de Heer Jezus. En die herkend heeft dat hij alleen maar schuldig stond tegenover een rechtvaardig God. En die beleidt dat het verkeerd was in zijn leven. En die het offer van de Heer Jezus aanneemt in zijn leven. Die zal voor eeuwig gered zijn. Dat is wat de Bijbel ons leert. Maar dan komt er nog een vergelijking. Als Lot zijn keuze maakt, dan staat er, het was als het land Egypte. Het was als het paradijs. Zijn ogen zijn gericht op de dingen van beneden. En dat was verkeerd in het leven van Lot. En nu terug naar Abraham. Abraham zijn ogen waren gericht op de Heer. En Abraham, de Heer God brengt Abraham terug naar de plaats waar hij eerst een altaar heeft opgericht. En een altaar in het Oude Testament, dat wijst altijd op aanbidding. In de eerste plaats heb je een brandofferaltaar, waar verschillende offers worden opgebracht. En van de 5 offers die gebracht worden, dan zijn er maar 2 die wijzen op de zon en de schuldoffer. Dat is belijdenis. Dat is ook een positieve kant. Als je de kracht hebt als gelovige om datgene wat verkeerd is geweest in je leven, om dat te beleiden, heeft dat ook weer zo'n positieve kant. Maar als je terug gaat, dan heb je het vredeoffer, dan heb je het spijsoffer, dan heb je het brandoffer. En het is zo, als je dat leest in het boek Leviticus, dat wanneer een Israëliet een brandoffer bracht, dat hij dan, dat was een priester die dat volbracht, maar de offeraar die mocht zijn hand leggen op de kop van dat dier wat toen geslacht werd. En dat betekende eigenlijk dat de heerlijkheid van dat offer overhing op degene die dat offer bracht. Prachtig toch, als je daar mag over nadenken. Dat is prachtig. Als je een Israëliet een brandoffer bracht, dan mocht hij de hand leggen op de kop van dat dier. En de heerlijkheid van dat offer, dat kwam over op de Israëliet. Nu, ik moet er onmiddellijk bij zeggen, als we in de Hebreeënbrief lezen, dan worden we daarmee geconfronteerd dat nooit één dier één zonde heeft kunnen wegnemen. Dat zijn allemaal, zegt de Korinthebrief, voor ons schaduwbeelden van wat uiteindelijk de Heer Jezus voor u en voor mij zou doen. Maar Abraham die gaat zijn weg met de Heer. En daar wil ik eindigen van worden. Met één moment. We zijn een stuk verder in Genesis. En daar staat er, en daar moeten we goed over nadenken. Voor ik het verkeerd aanhaal, wil ik het opzoeken. Genesis 22. Genesis 22, vers 1. Eigenlijk wil ik het laatste vers van hoofdstuk 21 erbij lezen. Het laatste vers van hoofdstuk 21 staat er. Daar is het al Abraham. Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Ook wij vandaag de dag als gelovigen. Wij zijn hier beneden als vreemdelingen. Wij behoren niet bij deze wereld. Wij behoren bij de Heer Jezus. Dat vind je terug in de brief aan de Efeze. In de Efeze, daar worden we als gelovigen gesteld, verbonden met de persoon van de Heer Jezus, die nu als Heer in de hemel is. En ook vandaag wij als gelovigen zijn verbonden met die persoon in de hemel, met de Heer Jezus, zijn wij verbonden. In Abraham lezen we dat hij vele dagen als vreemdeling verbleef in het land van de Filistijnen. En dan komt hoofdstuk 22. En dan staat er, ik wil alleen dat eerste vers lezen. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zou. Het is de Heere God die het geloof van Abraham op de proef stelt. Dat moeten we voor ogen houden. Heel die geschiedenis van hoofdstuk 22, dat is een prachtig beeld. En dat is fantastisch mooi om daarbij stil te staan. Dat wil ik vooruit zeggen. Dat is fantastisch mooi om daarbij stil te staan. Hoe de Heere God met de Heer Jezus die weg is gegaan naar boven. Dat is een prachtig beeld. Heel die geschiedenis van hoofdstuk 22. En in een van die versen, daar zie je dat Isaac vraagt: hier is het hout en het vuur, maar waar is het lampenbrand op? En dan heeft Abraham antwoord aan zijn zoon: de Heere die zal zich voorzien van een lampenbrandoffer. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan, broeders en zusters. Dat heeft hij gedaan, dat lezen we in het evangelie van Johannes. Als Johannes de Doper daar staat in de Jordaan en mensen doopt, dan ziet hij de Heer Jezus komen. En dan zegt hij: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is gebeurd. Maar als je leest, dat gaan we nu niet doen, in hoofdstuk 11 van de Hebreeën, het geloof van Abraham, dat was zo groot, dat hij beloofde, en dat zie je ook in hoofdstuk 22, op een gegeven moment laten ze de knechten achter, en gaan Abraham en Isaac alleen verder. En wat zegt Abraham dan? Als wij tot u zijn teruggekeerd. Toen al was het geloof van Abraham zo groot, dat hij geloofde dat de Heer Isaac kon teruggeven uit de dood. En daar lees je nog duidelijker in Hebreeën 11, in de serie Geloofsgaven. Dan zie je dat Abraham, het geloof van Abraham zo groot was, dat hij, ook als hij Isaac zou moeten slachten als een brandoffer, dat de Heere bij machte was om Isaac terug te geven uit de dood. Nu, dat is de opbouw van het geloof van Abraham. Is dat allemaal in één keer gebeurd? Nee. Er stap voor stap gebeurd. Zoals de meeste van ons. Zoals ook in mijn leven. Stap voor stap, als we ons gerecht houden aan het woord van God, dan leidt hij ons. En hoe meer, dat zeg ik uit eigen ervaring, hoe meer je erin verdiept, en hoe dieper je bezighoudt met het woord van God, hoe rijker je wordt. Dat is een van de mooiste dingen van het leven. De Heer Jezus die zegt in Johannes 14 vers 7 tegen zijn discipelen, dat zijn de afscheidswoorden van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17, krijg je de afscheidswoorden van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En in hoofdstuk 14, een tekst die we allemaal van buiten kennen natuurlijk, daar staat er, wat staat er dan? Hoofdstuk 14 vers 7 staat, de Heer Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Drie dingen die voor ons vandaag zo belangrijk zijn. Jezus zei: ik ben de weg. De enige weg. Er is geen andere weg. Ik ben de waarheid. De volledige waarheid. Pilatus, die moest zeggen wanneer hij de Heer Jezus veroordeelde: wat is waarheid? Hij had geen weet van de waarheid. De Heer Jezus, de persoon die naast hem stond, dat was de waarheid. En het laatste is, de Heer Jezus is het leven. En als je dat gevonden hebt in je leven, dan mag je weten dat je bij de gelukkigste mensen van heel de wereld hoort. Want de Heer Jezus die vervult jou en mijn hart met vrede, met vrede, met vreugde, met vreugde, en dat je met hem verbonden bent voor altijd.